Gemeente, laat ik mogen beginnen met een paar mededelingen. En die eerste heeft te maken met het feit dat we binnenkort weer ledenvergadering zullen hebben. En op de ledenvergadering zal ook de verkiezing voor ambtsdragers plaatsvinden. Vandaag de eerste afkondiging van de kandidaten die gesteld zijn. Broeder Born is aftredend als ouderling en broeder Kooijman als diaken. En om de vacature te voorzien heeft de kerkraad de volgende dubbelgetallen samengesteld voor ouderling broeder B.J. de Bakker uit de Prins Hendrikstraat en broeder G. Born. En voor diaken broeder W. Baas uit de Leeuwerikstraat en broeder C.A. Kooijman. De collecte is vandaag de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag zal de collecte zijn voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 42e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. 42 vers 4 en vers 5. Gemeente, laten we ons eerst stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 10, de verzen 32 tot en met 45. Matteüs 10, de verzen 32 tot en met 45. Na de schriftlezing zingen we Psalm 25, het 4e vers: Heren, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ze waren op de weg gaande op naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd, en hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen dingen die hem overkomen zouden, zeggende: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten 3e dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Gemeente, Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het 10e hoofdstuk van Marcus. En we vinden de tekst in de versen 35 tot en met 40. Laat ik u dat gedeelte nog een keer lezen. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is. Wij gaan het aangezicht van de Heere zoeken om hem om zijn zegen te bidden. En dan hebben wij ook vanmorgen weer reden tot voorbeden en tot dankzegging. Om met het laatste te beginnen, in het gezin van Herman en Paulien van Wezel in de Prins Hendrikstraat is in de afgelopen week een dochter geboren. En zuster Slui Hoek mocht maandag jongstleden uit het ziekenhuis in Dirksland weer naar haar kamer in de Goede Ree. Wij zullen ook voorbeden doen voor Thomas Wielhouwer van de Stenenweg, die in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen met ademhalingsproblemen. En uiteraard willen we ook weer aan zuster Ali Knapen denken in Kalando. Het gaat met haar langzaam maar heel duidelijk en zeker naar het einde toe. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zoeken vanmorgen uw heilig aangezicht om van u allereerst een zegen te bidden over onze kerkdienst. Laat dat inderdaad een diep gevoelde begeerte mogen zijn, Heere. Als wij in de weg van uw eigen inzettingen vanmorgen in dit kerkgebouw zijn, onder uw woord, en als het evangelie alweer in de weg van uw eigen verordeningen gepredikt mag worden, als de schriften mogen worden geopend, wilt u er dan zelf bij zijn? Daarin meekomen, uw genade erin en erdoor verheerlijken. Laat het niet mensenwerk alleen zijn, Heere, wat hier plaatsvindt in de kerk. Mensen die zijn samengekomen en die hun plaats in de kerkbank hebben ingenomen en die zitten om te luisteren en om te zingen en om te bidden en om te offeren. En een ander mensenkind dat de preekstoel heeft bestegen om uw woord te verkondigen, zoals hij dat verstaan heeft. Heren, dat zijn allemaal dingen die wij kunnen en mogen doen en dan ook alleen nog maar in uw kracht. En als u er de bekwaamheid en de gezondheid voor geeft. Maar dat brengt geen enkele zondaar 1 centimeter dichter bij zijn zaligheid. Dat verzoent een mensenkind niet met God. Het is wel de weg die gij gewezen hebt en die gij nog altijd wijst. Het zijn ook wel de middelen die gij verordend hebt. Maar aan uw zegen, Heere, is alles gelegen. En om het nou echt te verstaan wat van u en tegen gesproken wordt. En om het ter harte te nemen. En om er wijs door te worden tot zaligheid. Heere, wil dat ooit echt bereikt worden in ons leven, dan is het werk van de Heilige Geest onmisbaar. En daarom zoeken wij bij u die zegen, dat gij onder ons wonen wilt. En dat gij er in ons midden bij wilt zijn. En dat gij uw onwederstandelijk genadewerk wilt verrichten. Dat gij oren wilt openen en ogen wilt ontsluiten en harten ontvankelijk wilt maken. En dat gij geloof zoudt willen werken en bekering zoudt willen geven en gehoorzaamheid. En dat al die dingen, Heren, die nodig zijn op reis naar onze eindbestemming, ons dan ook door uw genade zouden mogen worden gegeven. Laten wij zo in besef van diepe afhankelijkheid vanmorgen tot u mogen opzien. En wilt u het ons genadig verlenen, o God, op deze zondagmorgen. Opdat we het ervaren mogen en opdat we er straks ook echt getuigen van mogen zijn dat gij uw werk onder ons nog wilde doen. En laat dat niet alleen onder ons zo zijn, Heren, maar weest u op al de plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Geeft u zelf dat de verkondiging van het evangelie helemaal overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest zal mogen zijn. Dat het woord dat gepredikt mag worden ook waarlijk de vertolking van uw woord mag wezen. En dat het een middel in de hand van de Heilige Geest zal kunnen zijn en dat hij het zal willen gebruiken om uw grote daden te verheerlijken. Denk gij aan alle die gij uitgezonden hebt om het evangelie te verkondigen. Bekwaam hen en zegen de arbeid en laat uw rijk mogen komen, o God, in de veelheid der onderdanen. Is immers de heerlijkheid van de koning. En u hebt het gezegd dat uw huis vol moet worden. En dat het de opdracht van de dienaren is. Dwingt ze om in te komen. U hebt genade te geven, Heren. En u geeft zo graag genade aan onwaardigen. Dat is heel de achtergrond van de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat ge uw genade immers wilde verheerlijken in de redding van verloren kinderen van Adam. En om dat te bereiken heeft de Heer Jezus die weg willen gaan. En hij heeft die weg gegaan tot het einde toe. O God, wilt gij dan uw werk doen en dat werk van Christus nog heerlijk toepassen. Zegen ons zo, Heren, en doe niet met ons naar onze zonden. Als u daarnaar zou doen, dan moesten we inderdaad straks met lege handen weggaan. Dan kregen we niets mee. Dan was er eigenlijk ook niet eens meer een evangeliewoord. Dan zou alleen een oordeelswoord ons vergezellen en dan zouden we geen hoop hebben. Als u met ons zou doen naar onze zonden en onze ongerechtigheden, Heren, wie zou voor u kunnen bestaan? Maar het behaagt u immers nog het woord der zaligheid te spreken. Heren, vergeef ons dan ook genadig onze zonden. En delgt u ze alle genadig uit door ons aan te zien in de Heere Jezus. Als wij in deze samenkomst ook voorbeden en dankzegging doen, Heere, dan danken wij uw grote naam voor het feit dat wij in het gezin van Wezel weer een kindje geboren mocht worden. En dat u dit kind hebt willen toevertrouwen aan haar vader en moeder die nu voor haar mogen zorgen. Heere, laat dit kindje dat door u geschapen is, dat u in dat gezin gegeven hebt, nu ook in gezondheid mogen opgroeien. En laat het de ouders van u wijsheid en bekwaamheid en alles wat ze niet missen kunnen mogen ontvangen om hun groeiende taak en hun vermeerderde verantwoordelijkheid recht te zien en dat werk dat ze met zich meebrengt ook mogen verrichten tot heil van hun kinderen. Mag in dat gezin de vrezen van uw naam heersen, Heere. En wilt gij uw goddelijke gunst gebieden. We danken u er ook voor dat u het leven van Pauline hebt willen sparen. Geef haar alles wat ze nodig heeft om weer met herstel van krachten straks haar werk geheel te kunnen verrichten in haar gezin. Heere, wij willen u ook danken dat u zuster Sluit thuis wilde brengen op haar kamer in de Goede Ree. Na die weken dat ze in het ziekenhuis was. U hebt haar nog willen gedenken op haar hoge leeftijd en uw goedheid en uw gunst haar nog willen betonen. We erkennen, Heere, uw zorg die gij in de afgelopen tijd meer dan één keer op een bijzondere manier aan haar hebt bewezen. Laat het nu ook alles tot zegen voor haar ziel mogen wezen. Als u zoveel geduld en goedheid aan haar bewijst, Heere, laat het dan ook vrucht mogen dragen voor haar geestelijk welzijn. Wij bidden u ook voor het jongste kind van Pieter en Trude Wielhouwer, dat onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dat kind heeft al meer zorgen gegeven in de korte periode dat het op aarde is, Heere. Het is nu alweer, was nu alweer nodig dat ze het naar een ziekenhuis moest. Wilt u er ook dit keer over waken, het leven van dit kind sparen, de middelen die gebruikt worden zegenen, herstel bewerken en laat hij toch ook spoedig weer naar zijn ouders mogen terugkeren. En geef dat zij als ouders en alle om hen heen niet alleen maar beseffen mogen hoe afhankelijk we zijn en hoe broos het bezit van kinderen is, maar dat we u de Heere dan daarin ook in alle dingen zouden nodig hebben. En dat het inderdaad daar een middel mag zijn in uw hand om hen er gedurig weer op te wijzen dat één ding nodig is. Heere, dat ene nodige willen wij u ook bijzonder bidden voor zuster Ali Knapen. Haar dagen zijn geteld. Zo mogen we het eigenlijk wel zeggen. Het is eigenlijk alleen nog maar wachten op het levenseinde. En verder kan er ook nauwelijks meer iets voor haar gedaan worden dan alleen verzorging. Heere, wij bidden van u dat u haar niet vergeten wilt. Dat u haar met uw genade wilt bezoeken in de afbraak van haar lichaam, in het verval van haar krachten, ook in het minder worden van haar gedachten, in het versuft raken. Heere, u weet wat zij nodig heeft naar lichaam en ziel. Bezoek haar met uw heil en geef haar uw nabijheid te ondervinden. En laat zij de heldere ogenblikken die ze nog heeft, maar mogen gebruiken om haar noden bij u de Heere neer te leggen. En haar leven aan u de Heere toe te vertrouwen. Zegen haar in uw goddelijke gunst. Heere, als wij bidden voor zieken, dan hebben we het vaak over mensen met een lichamelijke kwaal. Mensen met allerlei pijnen en moeiten. En dat valt ook op en dat is zo ongeveer aan iedereen bekend. Maar er zijn ook andere heren die op een andere manier lijden. En er zijn ook nog ziekten van de geest. En er zijn er in ons midden die daar ook weet van hebben. We bidden van u dat u ook hen niet vergeten wilt. En waarmee ze dan ook in hun geest geplaagd en gemarteld worden soms. Wilt u uw goddelijke gunst als een beschutting om hen heen zetten. En wilt u hen door uw genade zo regeren en zo beïnvloeden, dat zij ook hun weg op u de Heere mogen wentelen en niet moedeloos worden. Want dat zou een mens kunnen worden, Heere. Juist als hij de controle over zijn gedachten kwijtraakt en als de duivel van die zwakheden gebruik maakt om een mens te plagen, om een mens allerlei dingen wijs te maken, om een mens alle moed te benemen. O God, wees gij ook in het leven van zulken een God van nabij en van goede tierenheid. En laten ze toch niet versagen, ook daarin niet, dat zij hun noden u mogen voorleggen. Op hoop, tegen hoop. En dat gij een God zijt die dan wilt bewijzen ook van hun bestaan af te weten. Gedenk gij zo allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En maak ons in tegenspoede stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 30e psalm. Het 3e, het 4e en het 8e vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten en perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. En gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 3, 4 en 8 van psalm 30. Thank you. Gemeente, de schriftlezing van morgen begon met de derde aankondiging van het lijden van de Heer Jezus. Aan deze derde aankondiging gaan dus twee eerdere aankondigingen van zijn naderend lijden en sterven vooraf. Maar nu voor de derde keer heeft de Heer Jezus, je zou zeggen, in niet mis te verstane woorden aan zijn discipelen nog eens een keer uitgelegd wat er zou gaan gebeuren met hem als ze eenmaal in Jeruzalem zouden zijn aangekomen. Hij heeft woorden gebruikt die iedereen kon begrijpen, namelijk dat ze hem zouden gevangen nemen, dat ze hem ter dood zouden veroordelen, dat ze hem aan de heidenen zouden overleveren, dat ze hem zouden bespotten en geeselen en bespuwen en doden. Wat was daar nou onduidelijk aan? Wie kon dat nou niet begrijpen van die 12 discipelen? En toch lezen wij, als wij naast Marcus 10... de parallelle plaats in Lucas 18 leggen, toch lezen wij daar nadat Jezus deze dingen gezegd heeft. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. En dan is het ook geen wonder dat ze reageren zoals ze reageren. Dat is trouwens ook niet de eerste keer. Want toen Jezus de tweede keer in zijn leven, in zijn omgang met zijn discipelen, over zijn naderend lijden en sterven sprak, en u vindt dat in het voorafgaande hoofdstuk in Lucas, in Marcus 9, vers 30 tot 32, dan staat er ook, en ze verstonden dat woord niet en ze vreesden hem te vragen. En dan wordt verteld Marcus verder dat er onmiddellijk daarop onder hen een vraag wordt gesteld en dat ze met die vraag bezig zijn wie van hen de meeste zal wezen. Terwijl hun meester gesproken heeft over zijn naderend lijden en sterven, gaan zij praten over en wie van ons is nou de meeste. En nu de Heer Jezus voor de derde keer zijn lijden heeft aangekondigd, is er een dergelijke reactie. Niet zozeer allereerst tenminste onder alle discipelen, maar in ieder geval bij twee van hen. En dan gaat het alweer over die zogenaamde zo belangrijke vraag wie van hen de ereplaatsen zullen krijgen. Dus wie is de meeste? Begrijpt u dat er voor de Heer Jezus wel eens aanleiding is geweest in zijn omgang met zijn discipelen om te zeggen, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wat is er aan de hand? Gemeente, laten we eerst de tekst maar gewoon gaan lezen. Twee discipelen komen tot de Heer Jezus met een vraag. Het zijn de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. En als we naast de tekst uit Marcus 10 ook de gegevens uit Matthäus 20 leggen, dan zien we daar dat als deze twee discipelen tot Jezus komen met een vraag, ze daarin worden bijgestaan door hun moeder. Die is er kennelijk ook bij. En het is zelfs mogelijk om Matthäus 20 te lezen dat die moeder aan Jezus de vraag stelt wat er dan zal gaan worden van haar twee zonen. In ieder geval zijn ze het met elkaar van harte eens, de moeder met die twee jongens, dat deze twee discipelen eigenlijk de beste plaatsen verdienen in het Koninkrijk Gods. Maar dat vragen ze niet in één keer. Ze stellen de Heere Jezus eerst een voorvraag. Om zich op die manier bij voorbaat te verzekeren dat Jezus aan hun verzoek zal willen voldoen. Anders gezegd, ze vragen aan de Heere Jezus of hij een blanco check wil tekenen. Dat hij daar zijn handtekening op wil zetten en dat zij die check later zelf mogen gaan invullen. En dat zij, nadat ze de toestemming van de Heer Jezus al gekregen hebben, en dus ook zeker zullen zijn van het feit dat hij het hen geven zal, dat ze dan hun verzoek aan Jezus zouden mogen gaan doen. Wij wilden wel dat u voor ons deed wat wij van u vragen. Maar dat snijdt de Heer Jezus onmiddellijk af, want om in die beeldspraak te blijven, hij tekent geen blanco checks. En laten we ons dat goed laten gezeggen, gemeente, want als wij in ons naderen tot de Heere van hem bepaalde dingen begeren, dan moeten wij niet in algemene termen spreken. Dan is het niet genoeg om tegen de Heere te zeggen, Heere, wilt u ons zegenen? Want dat is nog heel vaag. En dan zou de Heere van ons echt de vraag beantwoord willen hebben, en wat is dan die zegen die ik u zou willen geven? Heere, wilt u aan ons denken? Dat is veel te vaag. In welk opzicht zou ik dan aan u moeten denken? Zo kan de Heere Jezus dan weder vragen. Ik bedoel maar, en dat leren we uit dit eerste stukje van die tekst onmiddellijk al, de Heere wil dat we in onze gebeden en in onze verzoeken die we aan hem doen, ook duidelijk zeggen wat wij van hem vragen. En wat wij van hem zouden willen begeren. En niet in die algemene termen. Het kon wel eens wezen dat dat bidden in algemene termen ons altijd weer onvruchtbaar laat. En dat we dan gewoon ook niet krijgen wat we dan wel zouden willen. Is het ons eigenlijk wel duidelijk wat we van de Heere nodig hebben? Zijn we het ons dan wel echt bewust? Kennen we, om die uitdrukking uit onze catechismus te gebruiken, kennen wij onze nood en ellendigheid wel recht? En weten we wel wat we van de Heere begeren? En daarom de Heere snijdt dit onmiddellijk af. En hij zegt tegen zijn discipelen, wat is het dan wat ik voor jullie zou kunnen doen? En dan moeten ze inderdaad voor de dag komen. Ze doen het ook en ze vragen aan Jezus of zij, de een een plaatsje links en de ander een plaatsje rechts van hem zullen mogen ontvangen straks in zijn heerlijkheid, in zijn koninkrijk. Zo dicht mogelijk bij hem. Vlak naast hem, als op een ereplaats. En die twee hebben eigenlijk bij zichzelf vastgesteld dat zij daar wel recht op hebben. Dat ze daar wel geschikt voor zijn, meer dan die andere discipelen. Hoe komen ze aan het idee? Hoe is het gegaan dat zij zijn gaan denken dat die plaatsen straks wel door hen zouden kunnen worden ingenomen en niet door een ander? Hoe komt het dat ze zijn gaan denken dat niet maar een plaatsje in zijn heerlijkheid al een wonder van genade zou mogen zijn, maar dat zij eigenlijk wel de beste plaats konden innemen? Na de ontmoeting die Jezus gehad heeft met de rijke jongeling, dat wordt ons ook in Marcus 10 beschreven, maar nog wat duidelijker in het 20e hoofdstuk of het 19e hoofdstuk van Matthäus. Na die ontmoeting met de rijke jongeling die bedroefd heen gegaan is, en na dat gesprek dat zich daarna ontsponnen heeft tussen Jezus en zijn discipelen, heeft de Heer Jezus een opmerking gemaakt die bij de discipelen, bij deze twee discipelen, kennelijk is blijven hangen. Kijkt u maar eens in Matthäus 19, vers 28. Toen ging het over die vraag, wie kan dan zalig worden? En Jezus gaf daar antwoord op, dat is bij de mensen wel onmogelijk, maar dat is bij God niet onmogelijk. En dan zegt Petrus in vers 27 van Matthäus 19, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En toen sprak Jezus dat wondere woord, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Toen is er sprake geweest, door de Heer Jezus zelf ter sprake gebracht, die tronen rondom hem in zijn koninkrijk. En hij heeft ze toen gezegd dat zij daar zouden zitten. Dat was de eerste aanleiding tot deze vraag. Ze hadden van Jezus zelf gehoord dat er straks plaatsen zouden worden uitgedeeld en aangewezen. En toen dachten deze twee, dan konden wij wel eens de meeste recht hebben op de plaats vlak naast Jezus. Hoe ze daar dan bij kwamen? Ach, ze zouden hebben kunnen redeneren in deze zin. Wij waren tenslotte ook de eersten die tot Jezus kwamen en in hem geloofden en zijn discipelen werden. Ze hadden een argument kunnen ontlenen aan het feit dat het al vaker in hun leven gebeurd was, in hun omgang met de Heer Jezus, dat als er bijzondere dingen gingen gebeuren, de Heer Jezus zelf een kleine selectie maakte uit de kring van de 12, en dat hij Jacobus en Johannes samen met Petrus meenam naar plaatsen waar de andere discipelen niet mee mochten, op de berg der verheerlijking bijvoorbeeld, in het huis van Jairus, waren die drie erbij en die anderen niet. En er komt nog bij dat Jacobus en Johannes naar alle waarschijnlijkheid ook nog familieleden van de Heer Jezus zijn geweest. Dat hun moeder en Jezus moeder Maria zusters zijn geweest. Dus dan waren deze twee broeders, de zonen van Zebedeus, neefs van Jezus. En al die dingen bij elkaar, ik kan dat wel begrijpen, hebben hen doen denken. Maar waarom zouden wij dan ook niet straks op de plaatsen links en rechts van Jezus mogen zitten? Daar zijn wij toch eigenlijk wel het meeste voor geschikt. Maar wat stellen ze zich dan voor van die heerlijkheid? Je kunt geen andere conclusie trekken dan deze, dat ze nog altijd in de mening verkeren dat dat rijk van Christus een aards rijk, een rijk met aardse dimensies zal zijn. Het herstelde koninkrijk van David. En nog altijd verkeren ze, ondanks het onderwijs dat ze in al die voorafgaande jaren van de Heer Jezus hebben ontvangen, ook in dit opzicht, nog altijd verkeren ze in de mening dat dat rijk zal komen door het ingrijpen van Jezus in de nationale en politieke verhoudingen van die tijd. En ze hebben er eigenlijk nog maar heel weinig begrip voor gekregen dat dat rijk van de Heer Jezus niet van deze wereld is. En dat het ook niet komt in de weg van geweld of hoe dan ook, maar dat het komt in een weg van lijden en sterven. In een weg van vernedering. Dat de Heer Jezus de heerlijkheid die hij ongetwijfeld bereiken zal, pas krijgen zal langs een zware, moeilijke weg waarin hij zichzelf helemaal moet vernederen. En omdat hen die kennis en dat zicht ontbreekt, komen ze ertoe om dit dwaze verzoek te doen. Uit een hartelijke verbondenheid aan hun meester. Ze moeten hem toch wel echt lief hebben gehad ook, om zo dicht bij hem te willen zijn en dicht bij hem te willen blijven ook. Ze voelen het dat ze bij hem horen. En ze willen ook niet anders meer. En ze geloven dat Jezus straks heerlijkheid zal beërven. Dat hij een koninkrijk zal beërven. En dan willen ze loyaal tegenover hem zijn. Is dat niet mooi? Dat kom je niet zoveel tegen. Dat mensen zo hartelijk verbonden zich weten aan hun meester, aan de heiland, dat ze bij hem willen zijn, dicht bij hem willen zijn. Laten er dan allerlei verkeerde kanten ook aan dit verzoek zitten, maar laten we dit niet over het hoofd zien. Dit vind je in de wereld niet. Dit vind je bij een ongelovige niet. Dit vind je bij een hoop kerkmensen ook nog niet eens. Die begeerte om bij hem te zijn. Maar goed, het is ook een verzoek dat uit onwetendheid voortkomt. Wij hoeven dat niet te veroordelen en zelfs niet te beoordelen. Dat zal de Heer Jezus doen. En hij doet het ook. Hij geeft het hen te kennen heel duidelijk. Heel ontdekkend zelfs. En zo ook pijnlijk. Gij weet niet wat ge begeert. Dat is duidelijk, niet waar? Gij weet niet wat ge begeert. Je bent totaal onkundig. Ten aanzien van de aard, het karakter van dat koninkrijk ben je onkundig. Je hebt nog nooit begrepen dat dat van geheel andere orde is dan de andere rijken in deze wereld. In dat opzicht heeft mijn onderwijs in jullie leven kennelijk nog maar heel geringe vrucht gedragen. En als Jezus deze discipelen dit verwijt maakt, gij weet niet wat ge begeert, dan is dat ook weer een stukje van zijn lijden. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het is goed ook dat die twee broers, hoe begeerig ze ook zijn om dicht bij Jezus te mogen wezen, het is goed dat zij op deze manier op de feiten gewezen worden en de tekorten die er in hun kennis en in hun inzicht nog zijn. Het moet wel een schok voor hen zijn geweest. En dan legt de Heer Jezus hen een vraag voor. En in die vraag concentreert hij de hele zaak waar het om gaat. Hij gebruikt twee beelden. Het beeld van de drinkbeker en het beeld van de doop. Hij heeft een beker te drinken en hij moet een doop ondergaan. En nu is de vraag die hij aan deze twee discipelen stelt: kunnen jullie ook uit mijn beker drinken? En kunnen jullie ook mijn doop ondergaan? U begrijpt, hoop ik wel, wat de Heer Jezus met die beelden gebruikt bedoelt. Hij gaat het over zijn lijden hebben. Daar had hij het een paar ogenblikken nog daarvoor al gehad. Dat lazen we in het begin van de schriftlezing. En nu neemt hij dat thema opnieuw op en hij zal er de laatste tijd van zijn omgang met zijn discipelen herhaaldelijk op terugkomen. Hij gaat lijden. En dat lijden stelt hij voor met het drinken van een beker. Een bekend beeld trouwens. En die beker die komt straks in Gethsemane weer terug. In het gebed dat hij bidt. Indien het mogelijk is, mijn vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat is die beker? Dat is de beker waar al het lijden in gemengd is. Dat is die beker, en zo zou je het met Jeremia 25 ook kunnen zeggen, waarin de gramschap Gods gemengd is. En dat is die beker, en je ziet het in dat gebed van de Heere Jezus in Gethsemane, dat is die beker waar hij voor huivert. Vanwege al dat lijden dat erin samengeperst is. Vanwege de toorn Gods die daarin gemengd is. Dat is de beker als hij hem ziet. En als hij ziet hoe zijn vader hem die beker aanreikt, dan begint hij droevig en zeer beangst te worden. En als hij merkt en ondervindt dat die beker hem gegeven wordt en dat hij hem drinken moet, dan verandert straks in Gethsemane zijn zweet in grote druppels bloed. En het is deze beker die hij hier in deze ogenblikken in zijn gesprek met Jacobus en Johannes ook voor de geest heeft. Hij is hem al aan het drinken. En die doop, daar heeft hij het ook al over gehad. In Lucas 12 lezen we daarvan: ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst? totdat het volbracht zij. Die doop die ons in Psalm 69 ook wordt voorgesteld. Psalm 42 ook, als de dichter het heeft over de golven Gods die over hem heen gaan. Die beker is de aanvaarding, de vrijwillige aanvaarding, de bewuste aanvaarding van het lijden dat de Vader over hem beschikt. Wil hij straks ook echt klaar kunnen komen met het verlossingswerk dat hij op zich genomen heeft. De vrijwillige aanvaarding van de bittere en bange lijdensweg. En die doop, dat is het overweldigd worden door al Gods golven en baren. Het in de diepten van de zee van Gods toorn verzinken. Totdat hij klagen moet, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat gaat er met de Heer Jezus gebeuren, dat weet hij. Hij zegt het op een manier, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, die ik al bezig ben te drinken. En kunt gij gedoopt worden met de doop waarmee ik al bezig ben gedoopt te worden. Hij ondervindt het al, nog niet in diezelfde mate als straks, maar hij ondervindt het al dat er op hem aankomt die eis van het geschonden recht van God, dat hij zal betalen wat zondaren aan God tekort hebben gedaan. En dat zware lijden dat hij vrijwillig heeft aanvaard, dat onafwendbaar is, dat komt naar hem toe. En nu is het de vraag of de discipelen zich dat wel bewust zijn. En nog verder vraagt hij, kunt u dat meemaken? En nog verder vraagt hij, kunnen jullie dat zelf ook ondergaan? Uit mijn beker meedrinken. En in mijn doop meegedoopt worden. Kunt u, Johannes, en kunt u, Jacobus, dat ondergaan? En dan zeggen die twee, zonder dat ze erbij nadenken, ja, wij kunnen. Heel spontaan. Als het dan moet, dan zijn ze daar ook toe bereid. Waarom? Omdat ze bij Jezus willen horen. En bij hem willen blijven. En als het dan moet, en ze weten niet wat ze zeggen, ook nu weer niet. Maar het is wel spontaan en het is wel hartelijk. Als dat dan moet, dat zij zo gedoopt worden en deze beker drinken, dan hebben ze dat er ook voor over. Want zij willen niet van Jezus gescheiden worden. Ze zijn ervan overtuigd dat hun liefde zo groot is en hun verbondenheid aan hem zo sterk is, dat ze met hem mee kunnen lijden desnoods. Maar ze weten niet, weer niet wat ze zeggen. Weer is er een bewijs van een groot gebrek aan zelfkennis. Want het moet er dan straks maar eens op aankomen, nietwaar? Echt op aankomen dat ze moeten gaan drinken. En dat ze moeten worden gedoopt. En wonderlijk, dan valt de Heer Jezus er nog bij ook. En dan zegt hij tegen deze twee, inderdaad, en jullie zullen er ook van drinken. En jullie zullen met die doop gedoopt worden. En straks gaat het gebeuren. Want de dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En wat ze mij gedaan hebben, dat zullen ze ook u doen. En ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En dan kondigt de Heer Jezus, zonder in details te treden, aan dat zij ook de weg van het kruis moeten gaan. Dat zij dat kruis ook gedurig en dagelijks op zich moeten nemen. En dan kondigt de Heer Jezus, zonder het met name te noemen, aan, en Jacobus, je zult straks onthoofd worden. En Johannes, je zult straks op een eiland ter verbanning zitten. Zeker, ze krijgen deel aan die beker. En ze krijgen deel aan die doop. Maar al krijgen ze daar dan deel aan, en al zullen ze drinken, en al zullen ze ook in die doop ondergaan, al is het dan nog zo waar, dan nog, zo zegt Jezus, heb ik niet de bevoegdheid om jullie plaatsen straks in mijn heerlijkheid aan te wijzen. Dat, en dat staat in Matthäus duidelijker dan in Marcus, Dat heeft de Vader, mijn Vader, in zijn eigen macht gehouden. En overeenkomstig zijn besluit zal het gebeuren. Loop daar niet op vooruit en heb daar helemaal geen begeerte naar om daar te mogen inzien. Laat dat maar aan God over. Het is toch voldoende. Al zou je het laagste plaatsje in mijn rijk hebben. Of niet? En ik stel me voor dat, ja, ik weet wel, het is mijn eigen gedachte. Maar ik stel me voor dat de Heer Jezus Jacobus en Johannes toen eerlijk in de ogen gekeken heeft. En dat die vraag die hij hen onuitgesproken gesteld heeft, toch in hun ziel wel een echo heeft gekregen. Is het al geen wonder, Jacobus? En is het al geen wonder, Johannes, als je erbij mag zijn? Zoals die Zuid-Afrikaanse dichter dat een keer onder woorden bracht. Geef mij toch de laagste plaats. Als gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Geweten, wat leren wij uit deze geschiedenis? Ik zou zeggen, je kunt het een en ander leren over de heerlijkheid van Christus, de dwaasheden van Gods kinderen en de weg die de Heer met zijn kinderen gaat. De heerlijkheid van Christus. Hij heeft te maken met twee discipelen die eigenlijk één grote demonstratie van onkunde en dwaasheid geven. En met wat voor liefde en met hoe groot een geduld en een vriendelijkheid gaat hij met die twee discipelen om. Ze zijn zo vleeselijk bezig. Ze zijn met zichzelf bezig. Ze zijn met ereplaatsen bezig. En de Heer Jezus is een en al geduld. Zeker, hij loopt om de dingen niet heen. Hij verdoezelt de dingen ook niet. Hij praat fout wat fout is, niet goed. Maar hij weet ondanks alles dat het ware discipelen zijn. En hij heeft dat toch beluisterd in die vraag die ze stelden. Dat er een band was tussen hem en hen. En dat zij daar ook weet van hadden. En hij weet wat hij gedaan heeft. Hij weet dat het bij hem vandaan gekomen is. Dat het van hem uitgegaan is. Dat hij ze geroepen heeft. Dat hij ze getrokken heeft. Dat hij hen aan zich verbonden heeft. En hij weet dat zij hem lief hebben, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En als de Heere zo met een mens omgaat, in deze wetenschap en in deze verbondenheid, ach, dan heeft de Heere soms een hoop op en aan te merken. En dat doet hij ook. En dan moet hij ze recht zetten. En dat doet hij ook. En dan moet hij ze vermanen. En dat doet hij ook. En dan moet hij ze ernstig corrigeren. En dat doet hij ook. Maar hij doet het altijd vanuit zijn liefde. Dan zal hij de onwetenden en de dwalenden met eindeloos geduld brengen in het rechte spoor. En ik zou zeggen, dat is toch wel troostrijk, nietwaar? Dat is toch echt wel een aspect van de heerlijkheid van deze borg- en zaligmaker. En vooral, en dan meng ik het maar een beetje door elkaar, ook als ik zei dat we hier iets kunnen leren van de dwaasheden van Gods kinderen. Als je jezelf leerde kennen als zo'n onkundig, zo'n dwaas mensenkind. En als je je eigen gebedsleven nog eens een keer overziet bij het licht van Gods geest. Bij het licht van de normen die de Heere aan ons bidden stelt. Moet je je dan, om dat maar niet meer te noemen, ook niet over je gebedsleven schamen. En moet je dan niet in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht uitspreken wat we de apostel Paulus horen zeggen? Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wat vraagt de mens dingen die hij veel beter niet had kunnen vragen? En wat is hij, onkundig ten aanzien van zijn wezenlijke nood en ellendigheid? En wat ziet hij dingen die hij wel nodig heeft over het hoofd? En wat is hij ook in de manier waarop hij tot de Heere nadert, soms aanmatigend? En wat komt hij vaak nog tot de Heere alsof hij rechten kan laten gelden bij de Heere? Alsof de Heere verplichtingen tegenover hem heeft? Ach, ook dat gebedsleven, ook dat indienen van onze verzoeken bij de Heere, ze getuigen van zoveel onkunde en zoveel dwaasheid en zoveel verkeerdheid en zoveel vleeselijkheid en zoveel geesteloosheid. En als je daar nou voor jezelf achterkomt, je zou nooit meer wat aan de Heere durven vragen. Ook niet als de drang in je hart zo groot is en als een besef van een nood oprijst, maar vanwege je eigen dwaasheid en onkunde durf je het soms niet eens meer tegen de Heere te zeggen: Heere, zoudt u mij? En dan is het een troostrijke gedachte aan onze tekst ontleend, dat de Heere met zulke onkundigen en met zulke dwalenden en met mensen die ook op dat terrein zo makkelijk op een dwaalspoor zitten en er nooit meer afkomen, dat de Heere met zulke mensen zo vol geduld omgaat. En dat hij ze wel gaat zeggen wat er veranderen moet en waar het niet deugt. En dat hij ze zo wel, maar hij doet dat met de bedoeling om ze niet neer te zetten en ze beschaamd te maken en ze daar maar in hun beschaamdheid te laten zitten. Maar om ze in het recht te spoor te krijgen. O, de Heiland is zo'n goede tieren zaligmaker. En hij is zo vol liefde en bewogenheid met de onwetenden en dwalenden. Dat is nou juist het geheim van deze hoge priester. Deze hoge priester die inderdaad weet om te gaan met onwetenden en dwalenden, omdat hij zelf ook met allerlei zwakheden omvangen is geweest. Zo lezen we het immers in de Hebreeënbrief. En laat dat dan tot troost zijn. Als u erop betrapt bent. En als u eraan ontdekt bent. En als u er schaamte over draagt. Er schuld over moet beleiden. Dat we zo weinig begrepen hebben van het onderwijs dat de Heere wilde geven. En dat we zo weinig ervan terecht gebracht hebben. Ook als we jarenlang door hem onderwezen zijn, ook in de zaken van geloven en bidden en hoe dan ook, en dat het dan vaak toch nog zo mis is, en dat we dan vaak zulke dingen tegen de Heere zeggen die we achteraf alleen maar kunnen betreuren en ons erover kunnen schamen. Maar de Heere zal de zijnen er niet om wegsturen, en hij zal de band daarom met hen niet verbreken. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak ze zijn van krachten en stof van jongs af geweest. En als het dan toch gaat over de heerlijkheid van Christus, gemeente, let u er met mij dan ook op dat deze borg, als de knecht des Heren, zich ook helemaal onderwerpt aan de wil van zijn Vader. Hij zegt het tegen zijn discipelen: jullie vragen of ik jullie die plaatsen wil aanwijzen, maar dat zal de Vader doen. Die heeft dat in zijn eigen macht gesteld. Hij heeft beslist voor wie die plaatsen zullen zijn. Daar blijf ik buiten, zegt de Zoon van God. Dat is zijn recht. En daar heb ik vrede mee. En zoals mijn Vader dat beschikt heeft en zoals mijn Vader dat doen zal, zo is het goed. En dat is wat mij betreft goed, en laat het nou ook wat u betreft goed zijn, Jacobus en Johannes. Mijn spijze is niet dat ik plaatsen zoek uit te delen aan mijn discipelen en dat ik voorkeur uitspreek, hij hier en hij daar. Maar mijn spijze is alleen maar te doen de wil van mijn Vader. En dat hij dat hier zegt, in het allernauwste verband met dat woord ook over die beker, was eigenlijk al een aanwijzing dat als die beker straks in volle omvang en in alle ernst hem zal worden aangereikt en door hem zal moeten worden gedronken. En als zijn ziel daar dan ontsteld van raakt, dat hij dan ook zo ver zal komen om te zeggen, als het uw wil is, Vader, dan zal ik het drinken. Volkomen onderworpen aan de wil van zijn God. Zie, ik kom, heeft hij gezegd, om uw wil te doen. En daarin houdt hij die discipelen een les voor. En houdt hij ons een les voor. En het is ook een stukje onderwijs, met name aan diegenen die er soms zo moeite mee hebben om met de wil van de Heere verenigd te zijn. Om de weg van de Heere te gaan. Om onderworpen te zijn aan wat de Heere beschikt en bepaalt. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En uw Christus dat in praktijk gebracht heeft, ook als borg. Nu heeft hij het tegelijkertijd verdiend dat zijn discipelen het van hem zullen ontvangen en uit hem zullen leren. Ook uit de grond van het hart bidden en het in hun leven beoefenen en stil zijn en stil volgen en niet murmureren en het met Gods weg en met Gods weg verenigd zijn. Uw wil geschieden. En ziet u ook in de woorden die de Heer Jezus spreekt, en dat is weer een ander aspect van zijn heerlijkheid, dat hij vast besloten is om de weg naar het kruis te gaan. Hij had erover gesproken nu al 3 keer met zijn discipelen, en 3 keer had hij moeten ervaren dat zijn woorden op hen geen vat hadden. En 3 keer had hij moeten ervaren dat hij geen meeleven van hun kant kreeg en dat hij er ook niet op hoefde te rekenen. En 3 keer was zijn onderwijs in zijn naderend lijden en sterven voor hem geëindigd in een gevoel van grote eenzaamheid. Moet hij het nou voor deze discipelen gaan doen? Die weg naar het kruis gaan. Voor deze discipelen die, als hij er nou voor de 3de keer over spreekt, er nog helemaal geen idee van hebben. En eigenlijk nog alleen maar druk zijn met plaatsen, met vragen hoe het met hen zal gaan. En geen vraag stellen hoe het met hem zal gaan. Hij vindt geen medelijden. Hij vindt geen begrip. Hij is ook in zijn borgwerk de grote eenzame geweest. En toch gaat hij die weg verder. Toch, als die beker hem aangereikt wordt, drinkt hij hem. Toch, als die doop straks ondergaan moet worden, dan ondergaat hij hem. Hij deinst niet terug. Hij is gewillig. En geen ogenblik komt hij op zijn eens gegeven belofte terug. Nooit, zelfs straks in Gethsemane, vraagt hij zijn belofte niet terug aan zijn vader. Gehoorzaam geworden, tot aan de dood, tot aan de dood des kruises. En waarom? En met het oog op wie? Met het oog op zulke mensen, die als het erop aankomt, hem alleen laten lijden. En alleen laten sterven. En straks met de daad, als hij gevangen genomen wordt, zijn ze allemaal weg. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En als hij het zo hard nodig heeft in Gethsemane, als zijn ziel zo droevig en zeer beangst is, en hij tegen zijn discipelen zegt, waakt met mij en bid. Dan komt hij terug en hij vindt ze slapende. Dat is de borg zoals de Heer hem in zijn woord aan ons voorstelt. Geduldig met de dwalenden en de onkundigen. Volhardend in zijn onderworpenheid aan de Heer. En volstandig in zijn liefde tot mensenkinderen van wie hij niets terugkrijgt. En dat is de zaligmaker die God aan ons voorstelt in het evangelie, gemeente. Dat is de borg die we in deze weken volgen op zijn lijdensweg. Dat is de Heere Jezus, de man van smarten. Deze volkomen zaligmaker. Zegt u eens, wat mankeert er aan hem? Wat is er aan hem niet goed? Geef eens één verklaring waarom een zondaar niet hem te voet zou vallen. Geef eens één reden waarom een mens deze zaligmaker nou niet lief zou hebben. Verklaar het nou eens hoe het mogelijk is dat je bij deze zaligmaker, als hij zich zo in zijn woord aan ons voorstelt en als zijn heilige vader hem zo aan ons presenteert, verklaar het nou eens waarom een mens aan hem voorbij zou durven leven. En waarom je nou niet die zaligmaker zou gaan zoeken met inspanning van al je krachten, om in hem gevonden te worden en door hem gered te worden. Kun je één ding bedenken waarom hij onze liefde niet waardig zou zijn? En dan, we letten er nu ook op dat de weg die de Heere met zijn kerk gaat, de weg van door lijden tot heerlijkheid is. Christus gaat die weg door lijden tot heerlijkheid. Die weg van die beker en die weg van die doop. En hij zegt tegen zijn discipelen, jullie gaan hem ook. Jullie zullen ook drinken. En jullie zullen ook gedoopt worden. Maar het gaat wel langs die weg naar de heerlijkheid. En als het naar de heerlijkheid gaat waar jullie over dromen, dan moet je niet vergeten dat die weg naar de heerlijkheid deze is. En nou is het waar natuurlijk, in het lijden van de Heer Jezus is een element dat in het lijden van Jacobus en Johannes niet aanwezig is. In het lijden van de Heer Jezus is met name dat borgtochtelijke, dat is heel uniek. Hij in de plaats van anderen. Hij die in zijn lijden en sterven verzoening doet. Hij die de schuld betaalt. Hij die het recht van God bevredigt. Dat is absoluut uniek. Dat hoort alleen bij zijn lijden, bij zijn beker, bij zijn doop. Maar verder is er in het lijden, in het kruis van Christus, ook een element waar al de zijnen deel aan krijgen. Ze moeten Christus kruis gedurig op zich nemen. Ze moeten met Christus doop gedoopt worden. Ze moeten met van Christus beker drinken. Dat zegt, dat is wat de apostel Paulus verder schrijft. Bijvoorbeeld, alle moeten die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Of wat de Heer Jezus op een andere plaats zei, ik geloof dat ik die woorden al citeerde. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen het ook u doen. De weg van het kruis. Soms de weg van bespotting. Soms de weg van gevangenschap. Soms de weg van eenzame opsluiting. Soms de weg van marteling. Soms de weg van de brandstapel. Of een andere vorm van executie. De geschiedenis heeft het bewezen. Het leven van Jacobus en Johannes bewijst het. Maar ook als het zo niet gaat, dan toch in deze wereld de weg van miskend worden. En als je in de wereld, als de wereld zich niet in alle goddeloosheid en weerbarstigheid en vijandschap openbaart, en dat we wat dat betreft een stil en gerust leven leven, dan kom je daarmee aan die beker en aan die doop nog niet. Want dan zal er altijd nog een keer zijn de geestelijke boosheid in de lucht. En dan zal er ook kennis gemaakt worden, en dat ontgaat geen van Gods kinderen, met de boosheid en de ongerechtigheid die in ons woont. En met de hoogmoed die ons eigen is. En met het zoeken van eigen eer en eigen roem. En het staan op je eigen punten. En dan zal daar toch ook in ondervonden worden wat het is om een beker te moeten drinken. En je eigen wil te moeten kruisigen. En je eigen naam te moeten doorstrepen. en je eigen wil te moeten verloochenen. En de minste willen worden, zeker voor God. En in het stof te moeten buigen. En de pijn te moeten ervaren van het met Christus meegekruisigd sterven. Het vlees met zijn begeerlijkheden kruisigen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En gemeente, dat is een moeilijk en een pijnlijk proces. Tegen jezelf nee zeggen. Tegen je boze begeerte nee zeggen. Jezelf verloochenen. Kijk, als ik u zojuist in een paar woorden die zalig maken, die God ons in het evangelie presenteert, heb mogen voorstellen. En de vraag gesteld heb, wie zou hem nou niet lief hebben? Wie zou nou niet tot hem komen? Wie zou nou zijn verloren leven niet aan hem toevertrouwen? Dan moet ik nu van in dit ogenblik zeggen, kijk, ik mag u uitnodigen om in die zaligmaker Gods te geloven. Maar ik mag niet zeggen, en dan wordt alles zo mooi in je leven. En dan heb je nooit meer verdriet. En dan heb je nooit meer pijn. En die predikers die zo'n soort evangelie brengen en die zijn er, die hebben geen gelijk. Die hebben het woord van God niet aan hun kant. Die hebben het niet begrepen wat Jezus tegen die twee broers zei. Gij zult wel drinken en je zult wel gedoopt worden. Als je het evangelie zo verkondigt, alsof het dan alleen maar mooi en fijn en vrolijk en happy zal zijn, dan heb je een leugenboodschap gebracht. Maar ik mag wel zeggen, en dat doe ik van ganser harte, dat de zaligheid die in Christus is, al datgene wat er aan zelfverloochening en aan zelfverlies en aan pijn en aan vervolging en aan moeite in deze wereld zou kunnen zijn, dat die zaligheid in Christus dat allemaal ver overtreft. De heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden, is niet te vergelijken met het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus. Wat hij voor zijn volk bereidt, dat is zo onuitsprekelijk groot en volkomen, dat wat de mens er hier op aarde dan ook in zou meemaken, als hij ook van die beker van Christus moet drinken. En als hij ook ondervindt de doop van Christus. Die zaligheid is zo alles overstijgend. Dat al dat andere daarbij toch in het niet verdwijnt. En dat zullen ze straks ook allemaal zeggen. En degenen die er zijn zeggen het al. Degene die uit de grote verdrukking zijn gekomen. En die daar nu zijn. En die hun lange witte klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Toen ze er nog niet waren, toen hebben ze het ondervonden. Drinken van die beker, ook zij. Gedoopt worden met die doop, ook zij. Maar dat is allemaal voorbij. Dat is allemaal achter de rug. Daar zijn ze voor eeuwig van verlost. En als ze nu in de lange witte klederen met de palmtakken van de overwinning in hun handen het lam volgen waar hij ook heen gaat, dan denken ze aan dat lijden niet meer terug. Oh, het kost ons echt wel wat, christen zijn. Je leeft in een vijandige wereld en je leeft in je boezem, in je hart met een verdorven bestaan. Het kost ons wat. Het is een gedurige strijd tussen geest en vlees. En soms is het in die strijd benauwd. Soms zegt de mens dan met Paulus, ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Maar hij zegt ook, ziende op wat er wacht, ik dank God door Jezus Christus. En als je dat lijden, van dat drinken van die beker, en van dat gedoopt worden met die doop, nou is afzet tegen het lijden in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dan zeg je met Paulus, het is eigenlijk ook niet meer dan een zeer lichte last der verdrukking. En wat staat dan aan het einde te wachten? Die twee discipelen vroegen om een plaats links en rechts op een troon naast Jezus. Maar wat de Heer zijn kerk belooft, allen die in die weg van strijden en van kruis dragen en van hem volgen en van op hem vertrouwen en van zichzelf kwijtraken en hem alleen overhouden. Alle die in die weg hem hebben leren volgen ten einde toe en die in die weg hebben leren overwinnen. Hem belooft hij, ik zal hem geven te zitten met mij in mijn troon. Zoals ik gezeten ben met mijn Vader in zijn troon. En dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste tevoorschijn komen. Amen. Psalm 149, het vijfde vers. Wij samen danken. Genadige God, wij zeggen u dank voor het onderwijs dat u ons wilde geven. We hebben geen enkele reden om ons boven Jacobus en Johannes te verheffen. Integendeel, heren, laten we hen maar verre als onze meerdere beschouwen. Want ze hadden u hartelijk lief. En kunnen wij dat ook zeggen. Zij wilden zo graag altijd dicht bij u zijn. En kunnen wij dat ook zeggen. En dan nog, heren, wie zijn wij om over een ander te oordelen? Wat een wonder van genade dat we u vanmorgen hebben mogen zien, Heere Jezus Christus, in uw nederbuigende goedheid. Want u ging met deze mensen, met deze discipelen zo geduldig om. En u gaf zo liefdevol onderwijs, al was het ook vol vermaning. En u stootte ze niet weg. En u wendde zich niet van hen af. Ook niet toen ze voor de derde keer al blijk gaven van uw lijden en sterven niets te begrijpen en er eigenlijk ook niet aan te willen. U bent het niet moe geworden, Heer, ook met die discipelen niet. En dat is een troostrijke gedachte, want als we onszelf leren kennen, dan weten we dat u met ons ook zo oneindig veel geduld moet hebben. En als u dat niet had, heren, wat kwam er dan van ons terecht? Dan is er geen enkel kind van God dat kan zeggen, dan kwam ik er in eigen kracht wel. En daarom, heren, we hebben die barmhartigheid en dat grote geduld en die langmoedigheid van u nodig tot aan het eind van ons leven. En ook die gewilligheid die u tentoonspreidde om de weg van het lijden te gaan ten einde toe. En uw gewilligheid om volkomen onderworpen te zijn aan de wil van uw Vader. En zo bent u nou borg. En zo biedt u zichzelf aan. En zo komt u vanmorgen voor ons staan. En zo zegt u het tegen jong en oud, mijn zoon, geef mij uw hart. O Heere, wij bidden van u, geef dat we het verstaan mogen. En dat we aan uw liefdesnodiging geen weerstand meer durven en kunnen bieden. Ook al gaat dan de weg achter u aan door de diepte heen. Ook al is het een weg van kruisdragen en van zelfverloochening en van zelfverlies. En van doden van de leden die op de aarde zijn. Maar daar wint u immers uw volk ook voor in. Dat zij het echt leren en echt u volgend de grond van de zaak en uit de grond van hun hart ook mogen bidden, uw wil geschieden. Heren, heilig uw woord aan ons hart. En breng ons ook vanavond weer samen. Om te horen wat Gij tot ons te zeggen hebt om Jezus wil. Amen. Psalm 43, het vierde en het vijfde vers. Met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.